Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Jozua 7, vers 1 tot en met 26. We noemen Jozua 7, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 89, vers 13 en vers 14. Psalm 51, vers 2 en 3. Psalm 32, vers 1. En psalm 56, vers 6. Aan de orde van behandeling van de Heidelbergse Catechismus is zondag 4. Heidelbergse Catechismus, zondag 4. En we lezen Jozua 7, vers 1 tot en met 26. En we zingen Psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 51, vers 2 en 3. Psalm 32, vers 1. En Psalm 56, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen ons samen zijn deze middag voortzetten door met elkaar te zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 13e en ook het 14e vers, we noemden nu psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En ook het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegeneen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen en de niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het is het 13e en het 14e vers van 89.
Thank you.
gelezen uit Gods heilig en onfeilbare woord. En wel vanuit het Oude Testament, uit het boek Jozua. Schriftlezing dus door deze middag uit Jozua. En daarvan hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met vers 26. Dus Jozua 7, vanaf het eerste tot en met het laatste vers. Maar we doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene, want Achan, de zoon van Kamri, de zoon van Sabdi, de zoon van Sera, de stam van Juda, nam van het verbannene, toen ontstak de toorn des Heeren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua, mannen zoon van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende, trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keren zij weder tot Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken. Dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan, vermoeid daar heen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent die 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van hetzelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor en poort tot Scheerbarim toe en sloegen hen in de afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren tot in avond toe. Hij en de oosten van Israël en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide, ach, Heere, Heere, waarom heb gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen, naarmaal dat Israël voor het aangezicht zijne vijanden de nek gekeerd heeft? Als er de Kaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua, sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond in welke ik hun geboden had overtreden. En ook hebben zij van hun verbannenen genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen den nek van voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in den ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij den ban uit uw midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heiligt het volk en zeg, heilig u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in den morgenstond aankomen van naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En er zal geschieden wie geraakt zal worden met een ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sarchi. Toen het geslacht van Sarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Sabdi geraakt. Welks huisgezin? Als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt, den zoon van Karmi, den zoon van Sabdi, den zoon van Sera, uit den stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan, mijn zoon, geef toch den Heere, de God Israëls, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Agan nu, antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen den Heere, den God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder den roof een schoon, schierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilveren, en een gouden ton, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze, en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en de zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot een tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent, en de zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten het tot Jozua en tot de kinderen Israëls, en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Agan, den zoon van Sera, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochters, en zijn ossen, en zijn ezels, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voeren ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren ten deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbranden hen met vuur, en zij overwerpen hen met stenen. En zij richten over hem een grote steen op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijns toorns. Daarom noemde men den naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe.
Gemeente, voorafgaand zingen we nog met elkaar en wel uit de 51ste psalm. Psalm 51. De versen 2 en 3. Psalm 51, het tweede. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde. Zie ik mij steeds voor ogen zweven, ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven, uw wil en wet. Hoe heilig, stout, versmaad, derde vers, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Tweede en derde vers van Psalm 51 en opnieuw zal er ook ditmaal worden gecollecteerd. gaan vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 4. Zondag 4 dus van de Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden 9, 10 en 11, die ik ook vanmiddag eerst eenmaal voorlees. Daar wordt gevraagd in vraag en antwoord 9, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en der moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag en antwoord 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord, nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag en antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, zondag 4 bepaalt ons dus vanmiddag bij de straf over de zonde. De straf over de zonde, en we zien drie vragen en drie antwoorden, dus ook eigenlijk drie hoofdgedachten. In de eerste plaats zien we Gods rechtvaardige eis. Dat is immers wat er staat in vraag en antwoord 9. Vraag en antwoord 10 bepaalt ons bij zijn rechtvaardige oordeel. En in vraag en antwoord 11 gaat het over zijn rechtvaardige straf. Dus de straf over de zonde, we zeiden in de eerste plaats dus Gods rechtvaardige eis. Ten tweede zijn rechtvaardig oordeel. En in de derde plaats zijn rechtvaardige straf. En gemeente, als we dan zo vanmiddag zondag 4 voor ons hebben liggen en we stapje voor stapje de catechismus doorgaan, dan zal het u ongetwijfeld opnieuw weer zijn opgevallen met welke wijsheid Zacharia's zienes toch is bedeeld geweest. Niet alleen door het licht des geestes over Gods woord, maar ook wel om ons mensen nu zelfs nog in onze tijd te onderwijzen, aangaande de weg der zaligheid, aangaande wie God is en dat ook in zijn goddelijk recht. Want gemeente, ik zei, het gaat vanmiddag dan natuurlijk over de straf. En dat is natuurlijk ook volstrekt begrijpelijk. Want onze jonge vrienden, ze weten het ook ongetwijfeld nog wel, maar in zondag 2. Dat was die eerste vraag van dat eerste hoofdstuk van de catechismus, het stuk der ellende. Ja, daar is ons eigenlijk voorgehouden wat God eist. En wat heeft God geëist? Nou ja, dat eigenlijk wij door de spiegel van de wet erachter zijn gekomen dat wij God niet lief hebben. Hij had dat wel geëist, dat wij de Heere onze God lief zouden hebben met geheel ons hart en met geheel onze kracht, met alles wat in ons was, maar we hebben dat niet meer kunnen volbrengen. En in de volgende zondag, in zondag 3, is ons voorgehouden dat wij uiteindelijk wel goed geschapen zijn, dat Gods werk wel volkomen was, maar wij uiteindelijk al zo diep verdorven zijn geworden dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En dat onderwijs, ja, dat gaat nou een vervolg krijgen en uiteindelijk, geliefden, alleen maar tot u en mijn nut. Dat wij als het ware gebracht gaan worden op die plaats waar we de Heere leren billijken, leren toevallen en hem niets ongerijmds meer zullen toeschrijven. Maar wat is dat een weg, nietwaar? Als we dat alles zo wat achterlicht, ik bedoel dan natuurlijk vanuit de catechismus, maar eigenlijk beter gezegd alles wat er in Gods woord achterligt, gaan beseffen. Dat één moment in de geschiedenis, één moment zo'n 6000 jaren geleden dus, daar in dat paradijs in de staat der rechtheid, heel die zaligheid, heel Gods werk, we zouden zeggen, teniet gedaan is. Door dat ene moment. Nou ja, we zeggen wel eens een ondeelbaar ogenblik. Maar dat moment, dat Eva en Adam van de vrucht genomen hebben. En ze werden kennen het goed en het kwaad. Gevallen zijn, dat ene moment. Daar is heel de wereldgeschiedenis, geliefden, nou aan onderworpen. U en ik, wij allemaal, dragen thans nog de gevolgen van dat ene ogenblik. Dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Denk aan mensen. En u kent ze misschien ook wel in uw nabijheid. Maar die bijvoorbeeld eens in hun leven een ernstig ongeval kregen. Een hele leven lang met de gevolgen, een handicap of iets dergelijks van doen hebben. Voor wie het leven zo geheel anders is geworden door dat één ogenblik. Of zelfs hele leven lang daardoor op bed hebben moeten liggen. Daar zijn de gevolgen groot. Verstrekkend. Niet alleen voor die persoon die het treft. Maar eigenlijk voor heel dat gezin. Voor de man, de vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. En zo is het eigenlijk, geliefde. En ik zei het, ja, in het persoonlijke, zo is het in het wereld rond. Als ik denk aan, nou ja, wat er gebeurd is in die oorlogsjaren. Of ik moet beter zeggen, na de oorlogsjaren. Toen de bommen daar zijn gevallen, die kernbommen. Op Hiroshima, Nagasaki, onze kinderen weten dat ook wel. Maar we kunnen het nog lezen. Dat de gevolgen, als het ware, nog steeds doordreunen. Tot in de geslachten. Eén moment van onbedachtzaamheid. Maakt dat men het hele leven heeft. Spijt, zo zegt het spreekwoord. Nou, zo is het eigenlijk ook daar geweest in paradijs. De gevolgen zijn groot. Hoe groot? Nou ja, zo verstrekkend. Dat het eigenlijk ook alweer in de vraagstelling van zondag 4, vraag en antwoord 9, openbaar komt. U moet nog maar eens grondig lezen. Het wordt zo gevraagd, toch? Doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Wat komt daar nou in openbaar? Nou, eigenlijk, geliefden, die oerzonde. Die wortelzonde. Dat wij hem iets ongerijmds toeschrijven. Die zonde, die er zo in u en mijn hart wel op kan reizen, toch? Want laten we het maar weer eerlijk vragen. Wie heeft dat nou nooit eens gedacht in zijn leven? Doet aan God de mens niet onrecht? Als hij dit nou van ons eist, dat we hem lief hebben met geheel ons hart en dergelijke. Ja, ik zei, geliefde, dat is nou de zonde die in het paradijs onmiddellijk na de val al is bedreven. Ik denk aan Adam en Eva, toch? Want nou was Adam zo goed geschapen. En heeft Eva van de vrucht genomen en ze gaf ook Adam. En dan komt een Heere bij Adam op bezoek en gaat niet vragen aan Adam, wat heb je nou gedaan? Wat zegt Adam? Erkent hij dan zijn straf? Ik heb gedaan? Nee. Hij zegt, Heere, u hebt het gedaan. Want de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven en ik heb genomen. Hij zegt eigenlijk, mij treft geen blaam meer. U hebt het verkeerd gedaan. Is wat? Zulk een diepe val. Nou ja, ik zei, dat is eigenlijk de eerste bladzijde van het Oude Testament. De eerste bladzijde van de Bijbel. Ga ik wat verder op in de Bijbel. Ja, je komt het steeds weer tegen natuurlijk. Maar dan kom je het weer tegen. Moest zo denken aan het volk Israël als ze in ballingschap zijn gebracht. En ze zijn daar in dat ver en vreemde land aangekomen. En het is alles zo uitzichtloos. Zouden ze ooit nog weer uit die ballingschap terugkeren? Zou er ooit nog weer een weg ter ontkoming komen? Kijk, dan lezen we zo van het volk in Jesaja 49, die bekende woorden wellicht wel, maar dat ze het uitroepen. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Is wat? Was dat zo? Ja, voor de waarneming wel. De Heere scheen wel afstand van hen genomen te hebben. En de Heere scheen wel niet meer barmhartig en genadig te willen zijn. Ik zeg scheen. Maar als ze zeggen, de Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten, dan klagen ze de Heere aan. Terwijl we allemaal weten dat zij de Heere hadden verlaten. Dat zij van, nou ja, het heilspoor af waren gegaan. Zij en hun vaderen tevens, ze hadden andere goden naar hun lust verkoren. En zij hadden de Heere vergeten. Dag na dag, week na week, jaar na jaar.
En durven zij nou nog te klagen? Dat de Heere hen verlaten heeft? Ik zei gemeente, dat is onze diepe val. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee. Nee, zo zegt de Heidelberger catechismus, nee. Een grote beslistheid, hè. Nee. Want in de Heere wordt geen onrecht gevonden. Ik zou opnieuw eigenlijk wel weer kunnen wijzen, gemeente, niet waar, naar die bekende woorden van Elihu waar we het vorige week over hadden. Weet u het nog? Elihu die ook Job, als het ware, moest rechtzetten. Die ook de Heere begeerde te rechtvaardigen in zijn weg en in zijn doen. En het eerlijk ging zeggen dat Job, evenals alle mensen, de oorzaak waren van al die moeite, van al de zorg. Nee, de Heere doet de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. De Heere zijn weg is recht. De Heere zijn werk is recht. Maar God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Kijk, opnieuw begint Zacharias en Zinus vanuit Gods woord ons bekend te maken. Dat nou de rechtvaardige eis van God overeind blijft staan. Kijk, we kunnen het niet meer, God gehoorzamen, God liefhebben boven alles. Maar die eis blijft staan, want zo zegt de Zinus natuurlijk, God heeft ons wel zo geschapen. Nou ja, we weten het toch, dat de Heere alles heeft geschapen en toen uiteindelijk het had gezegd, ziet, het is alles zeer goed, er ontbrak niets. Weet u nog dat ik vorige week zei? Dat de mens alles had ontvangen uit zijn hand wat hij nodig had. De mens was zo geschapen dat hij tot dat doel kon leven waartoe de Heere de mens op aarde had gezet. Ik heb het volgens mij toen niet verder uitgewerkt. Ik denk dat ik dat ook bewust maar toen niet wat heb gedaan, ook in verband met hetgeen nog volgt, nu dus. Want de Heere heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Nou gemeente, wat hadden we? In de staat der rechtheid. Hoe heeft God ons geschapen? Nou ja, met verstand. We zijn redelijke, zedelijke schepselen, toch? In tegenstelling tot de dieren mogen wij verstand hebben. En nu is dat verstand natuurlijk verduisterd. Van nature. Maar Adam, zo geschapen. Met een goed verstand. Dat hij God kennende was. En ook volmaakt heeft geweten wat God van hem begeerde. Dat was voor Adam niet duister. Al zo geschapen dat hij dat kon doen. Hij wist het met zijn verstand. En hij heeft een wil gehad. Die natuurlijk nu door de diepe val voor u en voor mij ook zo verdraaid en verdorven is. Maar hij heeft wel de wil gehad. Dat hartelijke willen, dat hartelijke verlangen. Om in alle dingen de Heere gehoorzaam te zijn. Een vrije wil. Geen knechtelijke wil, maar een vrije wil. Die eigenlijk alleen maar op de Heere was gericht. Kijk, zo geschapen. En dan met zulke begeerte. Ja, die wij eigenlijk nou ook niet meer kennen. Want wie heeft de lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Kunnen er niet veel de vinger op steken vanmiddag, denk ik. Van nature helemaal niet. En na het vangen genade moeten Gods kinderen nog zo vaak beschaamd het hoofd buigen. Maar daar in het paradijs. Ik zei, daar had Adam het verstand. Daar had hij de wil. Daar had hij de begeerte. Daar had hij de liefde tot God. Daar was niets wat hem hinderde. Had hij alles. En durven wij, geliefden, dat wetende, nu de Heere nog te beschuldigen? Kijk, we draaien de zaak altijd om. De Heere heeft reden tot klagen. Maar wij maken de Heere tot de schuldige. En wij zijn schuldig, u en ik, wij allemaal. Niemand uitgezonderd vanmiddag, hoor. En wij beklagen onszelf. Het is gemeente niet anders dan in de dagen van Zacharias en Zinus, want de mens is niet veranderd. Er is geen onderscheid. We zeggen wel eens dat de mensen veranderd zijn en dat de tijd veranderd is. Het is ten diepste niet waar. De mens is na de val in het paradijs precies eender gebleven. God is ook dezelfde gebleven. En daarom wil Zacharias en Zinus dus vanmiddag de Heere voorstellen. als degene die geen blaam treft. Maar wil die u en mij, gemeente, eerlijk onderwijzen, en de Heer mocht dat nou eens in het hart leggen, dat ons alle verontschuldigingen zouden ontvallen. Want de mens, die met al die gaven bedeeld is geweest, heeft zichzelf en zijn nakomelingen en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door de moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Kijk, die ongehoorzaamheid. Niet te willen wat God wil. En daardoor die afval. Niet te merken op het woord des Heren en op de stem des Heren. En dan vervolgens dus die afval. Dat kennen we waarschijnlijk vanmiddag ook allemaal wel heel persoonlijk. Want dat woord komt tot ons. Zo was het in paradijs, maar zo is het nu nog. Doe dat en gij zult leven. Moet u niet onmiddellijk gaan zeggen, dominee, we kunnen het niet meer. Zwaar hoor. Maar die eis blijft staan. Want God heeft ons al zo geschapen dat we dat konden doen. Toch? Maar is dat nu niet juist de zaak dat we door ongehoorzaamheid en afval van de Heere zijn afgevallen, ons zo nameloos arm en ellendig hebben gemaakt? Want wat verkiezen wij nou boven de wil des Heeren? Nou zou ik een ogenblik u de gelegenheid moeten geven om daar nou eens heel persoonlijk een antwoord op te geven. Wat verkiezen wij nou boven de wil des Heeren? Blijkt daarin dan niet juist die afval? Dat van God afvallen. Dat van God uitvallen. Of beter gezegd misschien in de wereld vallen. In de dood vallen. In alles wat God haat en verfoeit vallen. Hebben we dat nou niet verkozen? En verkiezen we dat nou niet elke dag opnieuw? Ik weet wel, we kunnen de Heere niet meer behagen. En toch. Ach. Eigenlijk, geliefden, is er alleen maar onwil. Eigenlijk alleen maar die vijandschap tegen God. En we hebben onszelf. Moed en vrijwillig. In die diepe val laten wegzinken. Ook onze nakomelingen. Ach. Als we dat nog beseffen. En we zien dan ook onze kinderen. Onze kleinkinderen. Wie zou dan niet moeten wenen? Door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid. Ook onszelf en onze kinderen van al deze gaven beroofd. Dan ontbreekt ons ten diepste alles. Moeten we het eerlijk bekennen? Dat wij en onze kinderen zo nameloos arm en diep ongelukkig zijn. Ja, kan ons als ouders misschien wel eens bevreemden waarom onze kinderen nou bepaalde zaken doen. Ongehoorzaam zijn. Niet in de weg wandelen. Opstandig zijn. Verzet plegen. De zonde liefhebben. Volharden in de zonde. Weigeren te horen naar dat woord. Weigeren zich in de weg der middelen te begeven. Ze kunnen het niet, geliefden. Waarom niet? Omdat wij ze door onze diepe val als vaders, als moeders, van die gaven hebben beroofd. Eigenlijk, geliefden, hebben wij onszelf in die drievoudige dood geworpen. En ik ben wel eens geneigd, daarom hebben wij ook onze kinderen. Dus moed en vrijwillig in de dood gestart. Zijn we eigenlijk doodslagers van onze kinderen? Wat is wat? Gemeente. Als we beseffen dat we de tijdelijke dood moeten sterven, in de geestelijke dood liggen en de eeuwige dood wacht. Omdat ik en u niet hebben gewild, kunnen we dan God ons een schuld geven? Of moeten we zeggen, Heere, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Het is zo'n zoete en noodzakelijke plaats, geliefd. Om nou daar te komen, de Heere recht te keuren en onszelf aan te klagen. Maar de Heidelbergse catechismus gaat natuurlijk verder. Want in die tiende vraag komt dan de vraag weer naar boven, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dus het gaat over Gods rechtvaardige eis, maar gaat ook over Gods rechtvaardige oordeel, zeiden we. Wil God die ongehoorzaamheid en afval dan ongestraft laten? Ik zou eigenlijk, gemeente, weer opnieuw moeten zeggen, toch wat ik net zei. Wat blijkt daaruit u en mijn diepe val? Wat blijkt daaruit dat we God ten diepste niet meer kennen zoals Hij is? Wat blijkt daaruit dat wij liever de deugde God schenden en liever in een eigen gekozen weg de zaligheid zouden verkrijgen? Dat we eigenlijk met een grote boog om dat recht des Heren en de deugde des Heren heen wandelen. Eigenlijk alleen maar onszelf op het oog hebben. Nou, we hadden het over de gevolgen van de val in het paradijs. We hadden het over onze diepe ellende. Blijkt keer op keer maar opnieuw. Ook in al die vragen die zo in het hart oprijzen. Kan God dan zulke ongehoorzaamheid en afval niet ongestraft laten? Is dat nou wel eerlijk? Als God zo met zijn oordelen doorgaat? Is dat nou wel recht? Is dat nou wel billijk? Nou, gemeente, het antwoord is toch heel duidelijk, denk ik, vanmiddag. Nee, zegt het antwoord. Nee, hij geen zins. Ik zei het vorige week, geloof ik ook, maar laat ik het vanmiddag al nog eens een keer mogen zeggen, gemeente. Als je nou keurig de Heidelberger Catechismus leest en als je nou keurig Gods woord leest, dan krijg je soms meer nog de indruk van de wijsheid. Van de wijsheid Gods. Ook in het antwoord wat het ons hier vanmiddag voorligt. Zacharias en Zinus begeert te zeggen dat God geen zins de ongehoorzaamheid en de afval ongestraft laat. Drie woordjes. Nee, hij geen zins. Hij bedoelt als het ware te benadrukken. Denk nou niet dat God de zonde ongestraft liet. Want eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn enige geboren zoon. God zou toch geen God zijn, gemeente? Als hij de zonde door de vingers zou zien. God zou toch geen God zijn. Als hij zou schamperen met zijn heilig recht. God zou toch een leugenaar zijn. Als hij de zonde niet zou straffen. Had ik niet gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dan zou God toch geen waarheid zijn. Nee, zegt Zacharias en Zinus. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en de werkelijke zonden. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Ja, ik zeg het opnieuw, gemeente, er staan twee woorden. Want het is weer opnieuw een onderstreping. Kijk, als er nou had gestaan, God vertoornt zich. Hadden we eigenlijk al genoeg geweten. Wat de zonde in het oog des Heren is. Maar wat is toorn? Mag ik eens vragen, weet u wat toorn is? Wat de toorn Gods is? Heb u dat in uw leven wel eens ondervonden? Dat u gezondigd hebt tegen een goeddoend God, tegen een rechtvaardig God, tegen een heilig God. Die u dag en dag naloopt, nog getrouwelijk onderhoudt en verzorgt. En dat uw zonden hem vertoornen. Moet altijd maar weer denken aan dat wat er staat in, ja, verderop in de catechismus, in dat derde deel, als het gaat over het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dan leert de Heidelberger catechismus ons, gemeente, dat God ook haat de wortel van alle doodslag. Te weten de haat, de nijd en de toorn. Nou, u voelt misschien wel, daar zit een mate van opklimming in. Want ach, wie kent er geen haat? Kennen we allemaal, want we zijn van nature geneigd God en de naaste te haten. Dus haat kennen we allemaal. En kan er soms zomaar zijn. Als de een iets meer heeft dan u. Of een ander niet doet wat u begeert. Kan er zomaar die haat in het hart opkomen. Maar hier staat het woordje toorn. Dat is het vervolg op de haat. Dat is niet nijdig. Ik zou bijna willen zeggen, dat is niet zomaar wat boos. Zoals een vader wel eens boos kan zijn op de kinderen, omdat ze iets hebben gedaan wat niet behoorde. En je had het zo gezegd. En je had het zo verboden. Je had het zo eerlijk, vermanend aangezegd. En toch gedaan. En dan de gevolgen. Dat kan boosheid in het hart oprijzen. Maar geliefde, er wordt hier gesproken dat God toornt over de zonde. Ik zou het eigenlijk zomaar willen uitdrukken. Het is de hoogste trap van boosheid. Kan ik dat uitleggen? Eigenlijk niet. Ja, de catechismus doet het natuurlijk wel. Want hij spreekt over tijdelijke en eeuwige straf. Ga ik zo nog iets van proberen te zeggen. Maar dan torent hij schrikkelijk. Dat is een onderstreping, zei ik. Dat is nog een extra toevoeging aan de toren Gods. Het is niet nodig om het te zeggen, maar ach, zegt Ursinus, opdat u toch zou weten wat de zonde is, wat de aard der zonde is, en wat de zonde in Gods ogen is, dan kan het niet anders of God torent verschrikkelijk over de zonde. U zegt, dominee, ik zou er bang van worden. Nou, ik denk dat dat daarom juist ook wel beschreven staat. Want wie zou niet vrezen? Want de Heere is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat zouden we toch elk ogenblik van de dag wel moeten beseffen, nietwaar? Als er een woord onbedacht over onze lippen glijdt. Als er een gedachte in ons opkomt waarvan we het weten, kan voor de Heere niet bestaan. Als we terugzien in ons leven, de achterliggende week. Of moet ik alleen maar dichtbij blijven, de achterliggende dag. En je beseft dat de Heere schrikkelijk toornt. Dan zou je eigenlijk wel gedurig moeten vragen. Heere, bewaar me dan, bewaak me dan. Doe niet met mij naar mijn zonden. Wij dan behouden als de Heere van nu aan. Je behoedt voor de zonde wel? Nee, want je hebt nog zoveel gezondigd. Want hij toornt verschrikkelijk. Beide. De aangeboren en de werkelijke zonden. Ik ga het nog een keertje zeggen, gemeente. Daar moet je niet moe van worden, hoor. Maar wat eerlijk onderwijs zijn. De aangeboren zonden. Wat zei je dat? Dat zijn de erfzonden, hè? En wat zijn nou die erfzonden? Wij zijn wel eens tegengekomen in je leven. Dat is de wortel van je bestaan, hè? Ongehoorzaamheid. Zo lazen we. Dat is mijn hoogmoed. Want we zijn in hoogmoed gevallen. Nou, wie is er nou vanmiddag in Vriezenveen die daar nou niet iets van weet? Dat is je karakter. Ik bedoel, dat is je aard. Dat is je wezen. Dat ben je. Kan de ene wat meer last van hebben dan een ander, maar die hoogmoed. Dat egoïsme, dat ik gericht zijn. Altijd op mezelf aanrekenen. De tijdelijke dingen. Als het gaat om de eeuwigheid, ga ik liever om Gods recht heen. Ik gericht. God torent. Schrikkelijk. Over die aangeboren zonde. Moet je niet zeggen, ja, ik kan niet anders. Ik ben zo één keer geboren. Dat is wel waar, hoor. Maar daarom torent God nogthans zeer schrikkelijk over die zonde. Over die aangeboren zonde. En dan die werkelijke zonde. Die zonde die je werkt, uitwerkt. Die dadelijke zonde die je bedrijft, doet. Woorden, gedachten en werken. Zonde van bedrijf en nalatigheid. Jongens, zijn we dan. God torent schrikkelijk. Nou, daarom heb ik vanmiddag gemeente u laten voorlezen. Jozua 7. Wie was Jozua? Of wie was Aga? In die geschiedenissen. Nou, een mensenkind van gelijke beweringen als u en ik. De Heer had het zo gezegd. En ze hebben het allemaal geweten, hoor. En allemaal gehoord. Als nou Jericho straks gaat vallen, Jozua. En ik zal Jericho overwinnen. Maar dan is al het goud en al het zilver en al die kostbaarheden. Die zijn voor mij. Die zijn geheiligd voor mijn dienst. Afgezonderd voor mijn dienst. Daar mag nou niemand aankomen. En toen heeft Achan het gezien. Toen die stad viel. En daar lagen wat gouden munten. Daar lagen gouden tongen. En daar lagen wat zilveren munten. Dat Babylonisch overkleed. En van binnen hebben ze gezegd. Achan, dat is niet voor jou. Want de Heere heeft gezegd dat het voor hem was. Je berooft de Heere wat het zijn is. Ken je dat stemmetje van binnen? En Achan is doorgegaan. gegaan en voortgegaan. Hij heeft gezien en hij heeft genomen. Wat deed hij? Stelen. Ja, mag niet jij. Maar hij was ongehoorzaam tegen God. Opstand, rebellie tegen de levende God. Kijk, dat zonde. Ik bedoel, mijn zonde hoor. De uwe toch ook. God torende schrikkelijk. Over de aangeboren en over de werkelijke zonde. En nou heeft Achan het geliefde met de dood moeten bekopen. Er is niemand vanmiddag in Vriezeveen die zegt, ach, is dat nou niet een beetje te erg, heren? Had dat nou niet wat minder gekund? Want de Heer had het gezegd, als ge ervan neemt, overtreedt ge mijn gebod. En nou is het gebeurd, dus het was Achans eigen schuld, zijn welverdiende straf. Was dat hij daar in het dal van Achor werd gedood, gestenigd. En met vuur werd verbrand. God torende schrikkelijk over de zonde. Gemeente, de Heer is niet veranderd hoor. Jongens, zult het onthouden. De Heer is niet veranderd. Hij is nog steeds een torenend God. Ook over u en mijn zonde hoor. Die aangeboren zonde. Die werkelijke zonde. Van dag tot dag. Maar nou houdt de Heer zijn toorn nog in. Hij straagt tot toorn. Want dat is het levende bewijs dat wij hier nog zitten met elkaar. Of moet u dat niet herkennen? Dat wanneer God nou gedaan had naar u en mijn zonden, we al lang van de aarde hadden moeten weggestormd worden. Maar hij torent wel. Maar hij straagt de toorn. Hij houdt zijn toorn nog in. Maar komt wel een keer hoor. Als ge u niet in verootmoediging en schuldbelijdenis in de aanklacht van uzelf voor zijn aangezicht leert begeven en uw rechter om genade leert smeken, dan zal dat oordeel gewisselijk komen. Echt waar. Rosinus heeft het geweten. Kijk, en daarom is het nou zo eerlijk onderwijs. Ik weet wel, geliefd, het gaat er zo diep in, hè. Kan je zomaar vrees bezetten en met beving over de wereld doorgaan? Maar hij torent zich schrikkelijk beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. En hij wil die met een tijdelijke en eeuwige straf straffen. Ook in ons leven. Ziekte. Tegenspoeden. Moeite. Verdriet. Nou weet ik, nou kan de ene meer van krijgen in zijn leven dan een ander. Ik ben ze wel eens tegengekomen hier en daar. Mensen die, ja, zoveel moesten meemaken. En je dan weet, dat overkomt ons alles vanwege de zonde. Ga je niet tegen elkaar zeggen. Zeker niet als je in je leven misschien zoveel nog niet hoeft mee te maken. Want je durft je boven een ander toch niet te verheffen. De Heer traagt tot toorn. Hij is nog langmoedig, nog geduldig. Maar hij toornt is wel schrikkelijk. Ook over de tijdelijke. Ook over de aardse en de werkelijke zonde met tijdelijke straffen. En dan kan de Heere zo zelfs nog in de tijd straffen, geliefden. Nou ja, zoals bij Achan, dat niet alleen Achan de straf moest ondergaan, maar ook zijn kinderen, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn dieren. Dat was de toren Gods, dat was de straf over de zonde. En hij wil die met tijdelijke en eeuwige straffen straffen. En kijk, en daarom is het nou gelukkig, geliefden. En nou zeg ik het met alle voorzichtigheid. Maar als we in de tijd tijdelijk gestraft worden. Het was gevoeld. Als je in een weg ging van moeite, verdriet, van tegenspoed en kruis. Omwille van de zonde en je het moest herkennen. Ik heb ook niet anders verdiend. Want het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Kijk, dan is de Heere traag tot toorn, misschien. Al voelt u wel dat de Heere vertorend is over de zonde. En de hittigheid zijn storen nog niet ten volle doet ontbranden. Maar dat het in die weg eigenlijk nog zijn goede tierenheden zijn. Dat hij u nog niet geheel en al verdelgt. Dat hij u zogezegd gemeente nog niet over heeft voor die eeuwige straf. Kijk, daar moet je altijd maar aan denken. moeite, verdriet, tegenspoed en kruis, ziekte, druk en kruiswegen moet ondergaan. Dat de Heere zijn barmhartigheden nog geen einde hebben. Ja, daar gaat het natuurlijk ook weer vervolgens over. In zondag 4 vragen en antwoord 11 is dan God ook niet barmhartig. Ja, God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf van lichaam en ziel, gestraft worden. Is dan God ook niet barmhartig? Ja, ik heb het een en ander maal al gezegd, ga het nog een keertje zeggen, gemeente. Weer die vragen. Weer die innerlijke oprisping. Doet de Heere dan geen onrecht? Ach, gemeente, wat zijn wij mensen diep gevallen. Hard en verhard, onbekeerlijk, onverbeterlijk. En we wensen toch uiteindelijk maar niet op dat plaatsje te komen waar we recht voor de Heere erkennen leren. Wie we zijn, schuldig aan al de geboden en zijn wetten en oordelen onderworpen. Wat is daar genade voor nodig, geliefden, om op dat plaatsje te komen? Want altijd maar weer de vraag, misschien vanmiddag ook wel. Voor een man of vrouw die zichzelf schuldig heeft leren kennen, die hier zit met een aanklagend geweten, met een verzondigd leven, die de tijdelijke straffen ondervindt, die het weet en moet erkennen dat hij tegen God gezondigd heeft en Gods gramschap dubbelwaardig is. En dan toch nog weer vragen, maar God, zijt ge dan ook niet barmhartig? Tuurlijk is God barmhartig. Hij is zeer barmhartig en genadig. Wat blijkt dat dan uit? Nou, ik zei gemeente, alleen al in het feit dat u en ik hier vanmiddag nog in Gods huis mogen zijn. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. We beseffen het ook nauwelijks. Want dat de Heere nou al 53 jaar in mijn geval, en vult u uw eigen leeftijd nou eens in, nog zo verdraagzaam is. Nog niet doet naar mij en naar mijn zonden. Hij kastijdt ons wel. Maar tot ons nut. Komt voor uit zijn barmhartigheid. Hij is van eeuwigheid barmhartig geweest. Toen wij nog dood waren in de zonden en in de misdaden, lees ik ergens, is hij al barmhartigheid geweest. Hoe dan? Nou, toen hij die ganse val van dat ganse menselijke geslacht heeft overzien, heeft hij al raad gehouden. Ach, hoe zal ik ze nou zetten? Onder de kinderen. En aan geven dat gewenste land. Hoe zou ik nou nog weer een volk kunnen zalig maken? Geliefden, omdat God barmhartig was. Daarom. In de eeuwigheid en in de tijd. Moet opnieuw denken aan Adam. U weet wel, daar in het paradijs, gezondigd, gegeten. Hij had het gehoord, de Heere had het gezegd. Een dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En nou is Adam en u en ik in hem ook aan die dood onderworpen. Maar geliefde, was de Heere niet barmhartig dat hij daar Adam nog in het leven heeft gelaten? Ik bedoel, daar nog niet in de dood heeft neergelegd? Was dat niet zijn barmhartigheid? En heeft de Heere zijn barmhartigheid niet grotelijks bewezen toen hij zijn enige geboren zoon, die hij zo uitnemend heeft liefgehad, op Golgotha's kruisheuvel heeft laten hangen? Heeft God daar zijn barmhartigheid niet bewezen dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft overgegeven? Ja, dat is een heel geheim, geliefde. Daar zullen alle vaders en moeders en grootouders, als u door de genade Gods kinderen mag hebben, uiteindelijk nooit bij kunnen. Wat heeft het God nou behaakt? Uit die grondeloze barmhartigheid naar zo'n krom en verdraaid geslacht nog om te zien door het liefste te geven. Maar geliefde, ik zei, we zijn toonbeelden van de barmhartigheid Gods ook vanmiddag hier in de Bethelkerk. Ik bedoel niet alleen dat we nog in het heden der genade zijn, dat ons hart nog klopt, het bloed nog door de aderen wordt gepompt. Maar in het bijzonder wel is die barmhartig dat hij dat woord nog doet uitgaan. Aangaande zijn toorn, zijn rechtvaardige straffen, de welverdiende dood, die we allen eenmaal voor de tijd ondergaan en als God het niet verhoedt, de eeuwige dood moeten sterven. Dat is Gods barmhartigheid, geliefde, dat u en mij dat nog wordt aangezegd. Het ligt me opnieuw op mijn hart, ik zag het al ook weer vanmiddag. Maar dat de Heere dan een grotelijks onderscheid maakt, ook met Friezeveen. In tegenstelling tot de dorpen en de plaatsen rondom ons heen. Mensen die niet minder zijn dan u en ik, hè, wij niet beter dan hen. Maar dat hij ons nog achterna wandelt. Nog geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin dat ze zich zullen bekeren en leven. God niet barmhartig, God is zeker barmhartig. Komt er maar iets van verstaan, gemeente. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij is ook rechtvaardig. En daarom zal hij de zonde tegen de allerhoogste majesteit Gods begaan. Ook naar ziel en lichaam straffen. Dat is God. Wie kan God verstaan? Wie kan nou in dat heiligdom inklemmen? Wie zal nou ooit kunnen doorgronden zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid? Het is onbevattelijk. Maar geliefde God is ook rechtvaardig. En nou komt hij in de weg van de barmhartigheid vanmiddag. Terwijl wij onder dit dierbare leerboek van de kerk mogen verkeren. Ons te wijzen op zijn rechtvaardigheid en op zijn gerechtigheid. Op die gerechtigheid die alleen redt van de dood. Op het werk van Christus Jezus geopenbaard in de volheid des tijds. Dat hij zijn zoon heeft overgegeven in de hand zijner vijanden. Niet gegeven heeft in de wereld alleen. Niet alleen zijn zoon uit de hemel heeft doen nederdalen op de aarde. Die door de zonde zo vervloekt en verdorven was. Maar hij heeft zijn zoon gegeven in de handen zijner vijanden. Met die wetenschap. Dat zij zijn enige geboren zoon aan het vloekhout des kruises zouden gaan nagelen. Waarom? O geliefde, daarom. Omdat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. De barmhartigheid en de gerechtigheid strijden niet met elkaar. Maar het wordt geopenbaard in de dood van de zonen Gods. Geliefden, en als ge nou wilt zien hoe rechtvaardig God is, zou ge vanmiddag een ogenblik daar op Golgotha als het ware eens moeten blikken op dat werk van Sions betalende borg. Ik durf het bijna niet te noemen. Het zijn zulke tere zaken. En in het bijzonder wel Gods kinderen vanmiddag hier in Friezeveen, die daar iets van hebben leren verstaan, heel persoonlijk. Wat daar is geschied, ik bedoel voor hen. Dat hij het nou heeft uit moeten roepen. Vanuit zijn grondeloze gewilligheid om te doen de wil zijns vaders, maar wel moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde voor al uw zonden. Daarom moet u of zelf sterven, of een ander in uw plaats. En daarom is het nou nodig, geliefde, vanmiddag, voor u en voor mij, voor het eerst en steeds weer opnieuw toch, om dat nou te leren herkennen, dat de Heere de straf over de zonde rechtmatig kan doen laten gelden. Geschapen om hem te bedoelen en te behagen. Zijn oordelen zijn we rechtvaardig. En zijn straf rechtvaardig. Gemeente, wat moet een Heere nou nog meer doen? Om ons op die plek te brengen. Waar wij leren herkennen wie we zijn. En als die moordenaar aan het kruis houdt. In ootmoedige gestalte onze rechter om genade zouden leren smeken. Dan is er een volk op aarde dat wil toch niet buiten dat goddelijke recht om zalig worden. Die hebben zij gerechtigheid lief gekregen. Die willen toch niet dat er aan één van zijn deugden iets geknabbeld zou worden. Iets van zijn deugden zou worden beschadigd. Maar ze weten ook, geliefde, dat het niet hoeft. Waarom? Omdat dat dierbare woord gewaagd van de barmhartigheid Gods geopenbaard in de dood van zijn enige geboren geliefde zoon. Gemeente, Zacharias Ursinus heeft getracht de door de wijsheid Gods. Om het heel scherp, heel onderscheiden, heel eerlijk voor ons neer te leggen. En het mag onder ons nog zijn, dit kostelijke boekje. Kan ons wijsmaken tot zaligheid. Gaat er nou vanmiddag eens mee naar huis. Overdenk nou nog eens die zaken. Besteed de avond die als God het u geeft, nou niet met zoveel lege zaken. Mag je dan op een rustdag niet wat anders doen, dominee? Jawel hoor. Maar de Heer heeft ons de dag der rust gegeven. Waarom? Omdat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin, dat ze zich zouden bekeren en leven, dan hoef je niet wat te worden, nee. Ik bedoel, hoef je niet op te klimmen, hoef je alleen maar te worden waar je bent. Wat dan? Doem en strafwaardig. Heren, dat kan ik maar niet komen. Zou de Heer die machtig is om boven bidden en denken, ook dat werk niet kunnen werken in uw ziel? Waar u niet komen kunt, dat hij u daar gaat brengen. Waarom? Omdat al daar genade van waarheid blij ontmoet gaat worden. En daarom wilde Zacharias u zien, is vanmiddag ons opnieuw eens weer in dat stuk der ellende inleiden. Opdat het tot uw nut, tot uw eeuwig nut en tot de verheerlijking van zijn grote naam en daden zou strekken. Nou, wat een bemoeienis. Mogen de Heer dat nou aan ons aller hart en leven komen te zegenen. Amen. We zingen met elkaar. En wel uit Psalm 32. Het eerste vers, 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heeren, is bedekt. Het eerste van Psalm 32.
Thank you.
tot slot met elkaar. Uit de 56e psalm, 6e vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ge zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. 6e van 56. Des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.